Als u zo goed wil zijn om allemaal nu stil te zijn, dan kan ik u hartelijk welkom heten. En ook de luisteraars thuis. En een bijzonder welkom aan Irene Swets uit Zambia. Zullen wij ons samen zijn beginnen met te zingen uit Psalm 80. Neem Israëls herder, neem ter oren, die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Ik lees net op het bord dat Irene mag wijzen op de herder, en wij mogen zingen van de herder uit Psalm 80 vers 1. Ik wil u ook een stukje lezen uit die Psalm 80, vers 1 tot en met 8. Dus Gods woord openen wij vanmiddag in Psalm 80. En ik lees u voor, vers 1 tot en met 8. Voor de opperzangmeester op Shoshanim een getuigenis, een psalm van Asaf, o herder Israëls, neem ter oren, die Jozef als schapen leidt, die tussen de gerub zit, verschijn blinkende. Wek uw macht op voor het aangezicht van Ephraim en Benjamin en Manasse, en kom tot onze verlossing, o God, breng ons weder, en laat uw aanschijn lichten. Zo zullen wij verlost worden. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Gij spijst hen met tranenbrood en drenkt hen met tranen uit een drieling. Gij hebt ons onze naburen tot een twist gesteld en onze vijanden spotten onder elkander. O God der Heerscharen, breng ons weder. En laat uw aangezicht lichten, zo zullen wij verlost worden, tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen? Heere, aan uw zegen is alles gelegen. En dank u wel, dat u niet mensen zegent omdat ze het waard zijn. Want dan zouden we er nooit om kunnen vragen. Maar dat u mensen zegent, omdat u dat zelf wilt. redenen neemt uit uzelf, Heere. En we danken u dat wij vanmiddag hier samen mogen zijn met zovelen. En dat wij uw woord mogen zingen en lezen en ook tot u roepen. En wij bidden het u, o herder Israëls, wees ons genadig en zegen het woord deze middag hier, maar ook in verre landen, ook waar er in Zambia gezaaid wordt. En dan zeg u toch, dat woord zal niet ledig tot mij wederkeren. Heere, omdat het uw woord is, levend en krachtig en scherper snijdend dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En als dat woord ons openlegt, dan komen wij terecht voor uw alwetende ogen. Niets is voor u verborgen. O God, wees ons zondaren genadig. Zoals we hier zijn vanmiddag, thuis meeluisteren. Ook hen die thuis moesten achterblijven. Heere, gedenken ieder van ons. En dat u ons zegent, nadat u weet wat we nodig hebben. En dat u Irene en haar werk in Zambia zegent, en dat ze dat ook mag opmerken. En dat zij verblijd mag worden met uw werken daar in Zambia. En wij hier verblijd worden met uw werken hier. Heren, en dat is allemaal onze schuld, omdat wij met u gebroken hebben en op zo'n grote afstand staan. En alleen uw werk kan ons zalig maken, onze werken nooit. En wil nog uw genadewerk aan ons verheerlijken. En waar u het verheerlijkt hebt, wilt u het genadig versterken. En wil zo nog in deze ontwrichte wereld vol geweld, vol rampen en vol ellende, arbeiders uitzenden en arbeidsters om uw woord te zaaien en te vertellen en goed van u te spreken. En dat ze daar niet moedeloos zullen worden en er niet mee ophouden, maar dat zij door uw liefde gedrongen en door uw geest gedreven niet op zullen houden. Heere, wees met ons. Wilt u ons alle gedenken en een gezegend uur hier schenken, en dat niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik wil vanmiddag ter opening van deze ouderenmiddag iets zeggen over de wens van een zendeling. En eigenlijk is dat ook mijn wens. Dus als ik iets zeg over een zendeling, bedoel ik stiekem mezelf ook mee. En u vindt die wens in Psalm 80 vers 2, de laatste twee woorden. En dan zegt Asaf, en hij bidt tot God, de herder Israëls, hij die Jozef als schapen leidt, die tussen de gerub zit, en dan bidt hij, verschijn blinkende. En als u de grondtaal kon lezen, ja misschien kunt u dat wel, dan is het maar één woordje en daar staat eigenlijk schijn. En eigenlijk heeft dat ook weer te maken met wat driemaal gevraagd wordt in deze psalm. O God der Heer Schare, breng ons weder. Laat uw aangezicht lichten. En deze psalm is gedicht in een noodtoestand. En eigenlijk alle psalmen. Dus alle psalmen komen op uit nood. En als er geen nood was, waren die psalmen er niet geweest en hadden wij ze ook niet nodig. Dus God is zo goed geweest dat Hij een kerk in nood een psalmboek geeft. En daar staat precies in wat je nodig hebt. En wij weten niet wat we bidden zullen gelijk het behoort. Maar God legt in je mond wat u bidden mag. En dan mogen we het Asaf nazeggen. En een zendeling in Zambia mag het ook nazeggen. Heere, verschijn blinkende. En waar vraagt hij dan eigenlijk om? En dan vraagt hij, zendeling, of een andere arbeider, maakt niet uit. Maar die is daar bezig en die mag het woord zaaien. En voor zijn waarneming gaat alles en iedereen gewoon door. Zaait het woord, spreekt het woord. En soms met zoveel ernst en nadruk dat je denkt, maar nu zullen ze veranderen. En ze gaan toch allemaal gewoon door. Waar verlangt Asaf naar in deze noodtoestand? Hij verlangt ernaar dat Gods genadewerken openbaar komen. En dat is zijn allerdiepste verlangen. En zijn pleitgronden zijn God zelf, o herder Israëls. Met andere woorden, heren, u kunt niet van ons af. Wij zijn de schapen uw weide. O, als u ons verlaat, gaan we allemaal te gronden. Die Jozef als schapen leidt, die tussen de gerub zit. Asaf, wat bedoelt u nu? Hij zegt, ik denk aan de tabernakel. En achterin die tabernakel staat het verzoendeksel. En daarbovenop twee gerubs, twee engelen. En hun vleugelpunten raken elkaar. En die kijken vol verwondering naar het verzoendeksel. De engelen zijn begeerig in te zien en ze begrijpen het niet. En als u ooit het verzoendeksel gezien hebt, u begrijpt het ook niet. Maar dat is een pleitgrond. God is herder en God is een God van verzoening. En als hij die pleitgrond heeft uitgesproken, dan zegt hij, verschijn blinkende. En dat wil zeggen, Heere, dat u toch uzelf zou openbaren. En uw genade verheerlijken, en zo dat wij het mogen zien schitteren. Dus, uw aanzicht, ja, laat die over ons lichten, en verschijn blinkende. En dan vraagt hij daarom dat het woord ongehinderd zijn voortgang mag hebben. Wat elders in het woord staat, een geopende deur en niemand kan die sluiten. Al waren er duivels als pannen op de daken. Nou, ik dat zeg, denk ik. Hebben ze in Zambia wel dakpannen, maar dat weet ik niet. In ieder geval, al waren er duivels als pannen op de daken. Dan niet vrezen. Want als God een deur opent, kan geen mens en geen duivel die sluiten. Daar vraagt hij om. Heere, open de deur van het woord zo, dat niemand dat kan tegenhouden. En dan staat er zo'n zwak mensje. Want een zendeling is ook maar een zwak mensje. En toch, als God die deur opent, kan niemand het beletten. Dus dat is verschijn blinkende. Laat uw woord uitgaan zo, dat niemand het kan tegenhouden. Laat dat woord ook gehoord worden. Dus dat is het gebed om luisterzielen. Staan misschien helemaal niet in het woordenboek, interesseert me ook helemaal niet. Luisterzielen zijn mensen die in de kerk zitten en die luisteren. En als prediker, merk je of ze er zijn. Je weet natuurlijk niet wie het zijn. Maar als ze luisterzielen zijn, dan wordt dat woord opgezogen en opgedronken. En dat is het werk Gods. En dan zie je verder nog niet zoveel van dat werk, maar het wordt beluisterd. Het wordt opgegeten. Het wordt opgedronken. Er zijn luisterzielen. Verschijnblinkende wil zeggen dat je de vruchten van dat woord mag zien. En wat is dan de vrucht van het woord? Dat mensen het gaan verstaan. En dat ze uitroepen: ik ben verloren, ik ben verloren. Is er nog een weg en een middel dat ik God terug mag krijgen? Daar verlang je naar, hè? Dat dat gaat doordringen in mensenharten en dat ze gaan verstaan hoe groot hun zonde en ellende is. En ik zeg niet dat ze het in de kerk hard moeten uitroepen, net als op de Pinksterdag: mannen, broeders, wat moeten we doen? Maar dat het in de binnenkamer wordt uitgeschreeuwd voor God. En de diepste noden worden niet aan mensen verteld, maar aan God alleen. O God, ik ben verloren, verloren. Bekeer mij, bekeer me toch. Sta mij op, ga mij naar bed. Verschijnblinkende, dat wil zeggen dat verloren mensen in aanraking komen met de herder Israëls en met de Heer Jezus Christus. En dat ze naar hem toegetrokken worden. En dat ze gewassen worden in zijn bloed. En vernieuwd door zijn geest. En dat werk kan niet verborgen blijven. Al heb je in heel je leven misschien nog geen vier woorden gezegd. Met andere woorden, al heb je een zwijgzame natuur. Maar als dat u overkomt, kunt u dat niet voor u houden. En het moet eruit. En misschien mag die evangelist of die zendeling dat ook wel horen. Daar is God vrij in. Een evangelist hoort ook niet alles. Maar dat hij hoort: deze en die is daar geboren. En als die zendeling dat hoort, is die zo blij, zo intens blij: Heere, wil u mij hier gebruiken? Zo'n ongeschikt middel. Mij, wat een verwaardiging. God verschijnt blinkende als de tegenstanders moeten zwijgen. En ergens in een hoekje zitten te tandenknarsen van spijt. Want ze zien Gods werk en ze kunnen niet tegenhouden. Dus dat de boze geen kwaad kan doen. Die kan het niet verstoren. Als die zien mag dat het gestrooide zaad vrucht mag voortbrengen en de kinderen van God heilig mogen leven. En heilig leven bedoel ik natuurlijk niet volmaakt leven. Dat kan hier niet, helaas. En dat mag ik nog ineens zeggen, want God heeft zo gewild. Kan hier niet, maar dat u ziet dat daar een onderscheid komt tussen kerk en wereld. Wij beseffen meestal zelf niet hoezeer dat wij kinderen van onze tijd zijn. Dat zien we in Zambia natuurlijk heel scherp. Moet je eens kijken, zeg. Hoeveel invloed dat heidendom nog heeft. En misschien is in Zambia van ons heel scherp. Moet je eens kijken hoe werelds die mensen zijn daar. Maar wij zien het zelf niet. Maar als God werkt, komt daar groot verlangen naar heiligheid en begeren mensen. Hoe moet ik leven? Hoe mag ik christen zijn, hier en nu? Dan komt daar een kerk openbaar die onderscheiden is van de wereld. Niet omdat ze zich beter voelt, maar omdat ze het haar Heere niet kan aandoen om in zonde te leven. Verschijn blinkende. Het is mij een voorrecht om opnieuw een zendeling uit Zambia hartelijk welkom te heten. En nadat wij Psalm 90 vers 9 hebben gezongen, gaan we naar haar luisteren. Dus de meditatie is nu voorbij en wij gaan zingen Psalm 90 vers 9. Laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. Uw heerlijkheid niet van hun kinderen wijken. En laten we dat mogen zingen, of de Heere ons dat schenken wil. 90 vers 9. Ik geef zo het woord aan Irene Zwets, mag ze ons wat laten zien en vertellen. En in de pauze kom ik hiermee langs en u weet inmiddels de bedoeling. En ik ga dat ook verder niet aanprijzen, alleen dat de diaconie uw gave verdubbelen zal. Hartelijk dank alvast en ik draag deze microfoon over aan Irene Zwets.
Fijn. Hele goede middag allemaal. Allereerst heel fijn dat ik hier vanmiddag mag zijn om iets te laten zien en iets te vertellen over het werk in Zambia. Ook hartelijk welkom aan de mensen die thuis meeluisteren. Ik begreep dat er ook mensen zijn die vanaf thuis dit kunnen horen. U heeft er geen beeld bij vanmiddag, maar ik hoop het toch duidelijk te kunnen vertellen, zodat ook de mensen thuis het kunnen volgen. Goed, mijn naam is dus Irene Zwets. Ik ben hier vanmiddag gekomen met Tonja Versluis. Die ken ik vanuit de Thuisfrontcommissie, die mij helpt met al het praktische werk wat erbij komt kijken om in Zambia te werken. En Tonja die gaat vaak mee naar presentaties om te ondersteunen. Dus vandaar dat wij vanmiddag hier samen zijn. Nogmaals, mooi dat we hier zo vanmiddag mogen zijn en dat er ook zoveel mensen zijn. Dominee van Mechelen is geen onbekende voor mij, die ken ik vanuit Nieuw-Lekkerland. Daar heb ik hem leren kennen als gemeentepredikant. En toen ik naar Zambia vertrokken ben, toen heeft dominee van Mechelen ook de afscheidsdienst gedaan. Over de Heer is vrede. Ja, en dat is altijd meegegaan. Goed, mijn naam is dus Irene Swets. Geboren getogen, nou niet geboren, maar wel getogen in Nieuw-Lekkerland. Ik verblijf inmiddels in Oud-Beijerland in de periode dat ik in Nederland ben. Ik ben in 2016 uitgezonden voor Stichting Stefanos naar Zambia. Dus dat is inmiddels bijna 10 jaar. Het is een onvoorstelbaar lange tijd. Echt, als je ervoor staat, dan denk je 10 jaar, dat ga ik nooit redden. Maar de jaren rijgen zich aan heen, dat zult u vast herkennen. En voor je het weet is het 10 jaar voorbij. Kan iedereen mij goed horen overigens? Ja? Goed. Stichting Stefanos werkt zowel in Malawi als in Zambia. Er is hier in Montfort ook een hele actieve werkgroep voor Stichting Stefanos. Dus ik ga ervan uit dat u wel, al wel het een en ander weet. Over Malawi wil ik vanmiddag niet zoveel vertellen. Maar ik wil me vooral richten op Zambia, omdat ik daar gewoon het meeste van weet en daar al die tijd gewerkt heb. Mochten er vragen zijn, stel ze gerust. Dat is geen enkel probleem. Ik begreep dat ik ongeveer 3 kwartier heb voor de pauze. Ja? Anders, als het te lang duurt, dan maken we het na de pauze af. Goed, hartelijk welkom. Niet alleen namens mij, maar ook namens de Zambianen. Zambianen zijn hele vriendelijke, open en gastvrije mensen. Dus op het moment dat je daar aankomt, dan word je altijd hartelijk onthaald. Voor ons als blanken en als westelingen wordt er dan gelijk een krukje ergens of een stoeltje ergens vandaan gehaald. De mensen zelf zitten altijd op de grond, maar wij krijgen een hartelijk ontvangst. We mogen dan op een krukje zitten of op een stoel als je geluk hebt. Dus vandaar ook het welkom namens hen. Elke periode, net voordat ik met verlof ga in december, zeggen de mensen altijd van: doe de hartelijke groeten aan de mensen in Nederland. Ook al kennen ze u niet, u krijgt toch de hartelijke groeten. En ze zeggen er ook altijd bij, vooral aan de kerken, want ze voelen zich echt verbonden met de kerken in Nederland. Voordat ik inhoudelijk iets wil gaan vertellen over het werk, wil ik beginnen met deze Bijbeltekst. Dat is een Bijbeltekst die mij in het bijzonder heeft aangesproken toen ik me aan het oriënteren was op het al dan niet werk in Zambia. Deze Bijbeltekst komt uit Markus 6, vers 34. En Jezus uitgaande zag een grote schare en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben en hij begon hen vele dingen te leren. Nou, deze tekst las ik toen ik in Zambia was en toen dacht ik, ja, dit is echt precies wat ik hier zie. Hier zijn zo verschrikkelijk veel mensen, er zijn zo verschrikkelijk veel kinderen. Maar er ontbreekt geestelijke leiding. Het kennisniveau in de kerk is heel erg laag, daar hoop ik vanmiddag nog meer over te vertellen. En dat leidt ertoe dat de mensen heel vatbaar zijn voor allerlei andere invloeden. Ja, het is echt een grote schare en ze zijn als schapen die geen herder hebben. En dat was voor mij ook echt, deze tekst was een tekst die mij aansprak en die me ook ertoe heeft geroepen om echt in Zambia te gaan werken. Omdat hier Jezus met innerlijke ontferming bewogen was over de mensen. Ja, wat dan van ons? Zijn wij ook innerlijk met ontferming bewogen over die mensen en we mogen hen vele dingen leren. Daarin is natuurlijk in de eerste plaats het gebed heel erg belangrijk. Gebed vanuit Nederland, gebed van over de hele wereld, maar ook het daadwerkelijk gaan. En daarom heb ik deze slippers meegenomen. Die komen echt uit Zambia. Die worden daar ook echt gedragen. Ze zien er niet zo comfortabel uit, want ze zijn een beetje half rond. Maar dat komt omdat ze van iets heel speciaals zijn gemaakt. Ik weet niet of de mensen het achterin kunnen zien, maar voorin misschien wel. Autobanden inderdaad, ja. Zijn gemaakt van oude autobanden. Ja, dus stevig materiaal. Je moet hem denk ik wel een paar keer inlopen voordat het een beetje lekker zit. Maar dit maakt ze gewoon zelf. Er zitten een paar spijkertjes in. En dan, misschien heb je wel heel goed grippen mee. Ik weet het ook niet. Goed, dus niet alleen gebed, maar ook het gaan om de mensen te onderwijzen over wie de Heer Jezus is. Zambia ligt net iets onder De Evenaar. Als wij daar naartoe reizen, dan nemen we altijd het vliegtuig naar Kenia en dan vliegen we naar de hoofdstad Lusaka. En daar vandaan is het dan nog een aantal uur rijden naar Petauke, waar we wonen. Hier op deze foto staat 6 uur, maar de weg is gerepareerd, dus inmiddels kun je het in 4 of 5 uur wel doen. Het is gewoon 1 lange rechte weg, dus wij wonen echt langs de hoofdweg richting Malawi. Is dat eigenlijk? Hier ligt dan Malawi. Lilongwe, waar Stefanos ook werkzaam is. En hier verder naar beneden ligt Blentyre, waar het weeshuis is van Stichting Stefanos. Dan heeft u een beetje een idee waar het ligt. Nou, zo ziet het er dan uit. Sorry? We rijden links, ja. Ja, Zambia is een kolonie geweest van Engeland, dus vandaar dat we links rijden inderdaad. Dit is dus de hoofdweg. Je mag daar 100, 120 km per uur rijden, maar wel goed opletten, want zoals u al zag, er lopen ook wat koeien op de weg. Er lopen ook wel eens kinderen op de weg, dus dat levert wel eens gevaarlijke situaties op. Maar de weg is dus gerepareerd. Eerst was het echt een weg vol met kuilen. Maar inmiddels gaat dat wat beter en kunnen wij dus snel naar ons huis toe. Er is, alles is mogelijk daar op de weg. Echt, je blijft je verbazen. Ook na 10 jaar verbaas ik me nog steeds. Een vrachtautootje met wat levende koeien achterin. En bovenop staan nog 2 houten bedden vastgebonden. Het is nooit vol. Een auto is nooit vol. Er past altijd nog meer bij. Er passen ook nog mensen bij. Of alles is mogelijk. Ja. Fietsen worden overigens ook veel gebruikt. En de mensen die koeien hebben, die hebben vaak ook een ossenwagen. Daar zullen we zo meteen ook nog wel wat van zien. Dus dat wordt veel gebruikt. En verder lopen de mensen heel erg veel. Er zijn wel auto's en dat is ook wel steeds meer in opkomst. Maar de mensen in de dorpen waar wij mee werken, die hebben dat niet. Dan is een fiets al een heel bezit. Als de mensen echt naar de stad moeten, naar de hoofdstad Lusaka, dan reizen ze met deze grote bussen. En als zo'n bus dan even stopt, dan komen er van alle kanten verkopers aan. Deze mensen die hebben zakjes aan een lange stok geprikt en daar zitten bepaalde vruchten in. Dus dan kun je vanuit het raampje van de bus wat vruchten kopen. Of zakjes chips of flesjes drinken of zo. Want zo'n busrit duurt altijd wel wat langer dan wanneer je zelf met de auto reist. Dus dan heb je even wat lekker te eten of te drinken onderweg. Aan de linkerkant van de bus ziet u allemaal zakken met houtskool. En daar wordt heel erg veel op gekookt. Of op hout, of op houtskool. Ja. Die tekst op die bus, ja, die Engelse tekst. Er staan verschillende teksten op. Heel creatief, zeiden mensen daarmee. De grote wonderen van mijn heren. Ja, die uitdrukking zie je vaak, inderdaad. Je ziet vaak op bussen en op taxis en zo. Een uitdrukking van het christelijk geloof. Want Zambia is echt een christelijk land. Wil daar ook voor staan en heeft dat ook zelfs in de grondwet verankerd. Dus je ziet vaak op winkeltjes en op bussen bijvoorbeeld of op auto's zie je spreuken van God helpt, God voorziet, de Heer is met ons, Emmanuel, dat soort teksten zie je daar terug. Tegelijkertijd daarboven staat ook dat je nooit moet opgeven en dat tijgers nooit huilen. Nou ja, ik snap de link niet helemaal, maar... Ja, dat zie je daar wel in terug. En ergens is het ook wel een beetje, maar dat hangt denk ik samen met het stukje traditioneel geloof of bijgeloof. Als je maar zoiets op je bus hebt staan, is dat ook een stukje bescherming, zou ik bijna zeggen. Ik heb een aantal keer met de bus gereisd, wat overigens een heel cultureel avontuur is. Maar voordat de bus dan vertrekt, is er ook altijd iemand in de bus die gaat bidden en gaat collecteren. En dan pas kan de busrit beginnen. Ja, dat is ook echt. Ja, mensen beseffen ook echt dat ze tijdens zo'n busrit afhankelijk zijn van Gods bescherming. Dus als er dan gebeden is, dan is er meer bescherming eigenlijk. Ja, daar zijn natuurlijk ook wel vanzelfsprekend allerlei uitwassen in te vinden, helaas. Maar dat is wel echt een voorbeeld voor ons ook. Dat ook in zulke praktische dingen wordt er gebed gevraagd. Ik weet van een van onze bestuursleden, als ik die ophaal, dan voordat we ergens naartoe gaan, als we een afspraak hebben, dan zegt hij, zullen we eerst bidden? En dan denk ik, oh ja, sorry, ja, we zullen eerst nog bidden. In onze cultuur of in mijn dagelijks leven heb ik zo mijn vaste momenten waarop ik bid. Maar hij denkt, nee, we gaan nu ergens naartoe, we gaan een programma uitvoeren, we gaan aan het werk. Voordat we gaan rijden, moeten we eerst bidden. Ja, dat soort dingen houden je natuurlijk wel echt een spiegel voor. Leef je echt in afhankelijkheid van God, of is het meer een routine? Nou, dan zo'n 450 kilometer bij de hoofdstad vandaan kom je bij de compound aan van Stichting Stefanos. Dat is een groot terrein met de muren eromheen. Hier ziet u daar een stukje van. En op dat terrein staan 4 huizen. Het eerste huis is van onze Zambiaanse werker. Die woont daar met zijn gezin. Dus hij en zijn vrouw en 4 jonge kinderen. En dan iets naar achteren staat mijn huis. Dat is dit. En dan verder naar achteren staat het huis van mijn 2 collega's. En het is allemaal echt heel erg op loopafstand. Maar toch fijn om je eigen huis te hebben. Zo ziet het huis dan van binnen eruit. Het is altijd een hele fijne plek om aan het einde van de dag weer terug te komen. Want het dagelijks leven is best heel intensief. Omdat je altijd de buitenstaande bent. Mensen verwachten bepaalde dingen van je. Je hebt te maken met een andere taal. Dus aan het einde van de middag dan ben ik het altijd best zat. En dan is het heerlijk om weer even binnen de muren gewoon even de Nederlandse Irene te kunnen zijn. Op de muur staat een tekst. In de lokale taal en daar staat de Heer is vrede. En dat refereert vanzelfsprekend naar de tekst van mijn uitzenddienst. Dus dat heb ik altijd daar boven de tafel staan. In huis ben ik nooit alleen. Buitenshuis ook niet overigens. Dit is een kleine greep uit wat er zo al langskomt. Ja, dat is iets waar je echt wel een beetje aan moet wennen. Sommige dingen wennen heel snel. Andere dingen, zoals die spin hier links bovenin, die komt altijd in het regenseizoen tevoorschijn. En die rent ook echt verschrikkelijk hard. Ja, daar ren ik ook nog steeds heel hard voor, zeg maar. Of hard achteraan, moet ik dan zeggen, met mijn slipper. Die kan ook bijten. Dus, ja, die zijn flink, die kunnen wel zo groot zijn, ja. Ja, 1 centimeter of 15 maximaal. Ja. Ja, en ze kunnen ook 15 kilometer per uur rennen. Dus dat, dan zie je echt iets voorbij flitsen in je kamer. Ze komen op licht af. Dus het is een beetje afhankelijk. Soms als de stroom is uitgevallen, dan heb ik een paar kleine lichtjes in huis gewoon aan waar ik zit. En dan komen ze dus wel daar naartoe. Ja. Ja, dus of als je 's nachts, 's avonds denkt nog even dit of dat pakken uit mijn huis. Ja, dan komen ze dus ook precies wel naar je toe. Ja. Maar ja, daar moet je mee leren leven. Slangen hebben we bij ons ook. Gelukkig niet zo heel veel. En we hebben ook wel honden die de slangen doden. Dus dat is ook heel fijn. En verder allerlei dieren waarvan ik niet weet wat ze zijn. Er zijn geen wolven, nee. Gelukkig niet. Die zijn alleen hier, ja. Er moet voor Nederland ook nog wat overblijven, tenslotte. Ja. Dit is een nest met sprinkhanen wat uitkomt. Ja, die hadden een nest gemaakt onderaan de stoel. Ja, ja. Dit is een hele bijzondere kikker die in de regentijd tevoorschijn komt. Ja. Ja. Het is altijd echt een kabaal. Het is heel bijzonder. Ja, maandenlang is het droog en dan ineens als het begint te regenen, dan komen die kikkers allemaal uit de grond. Echt heel wonderlijk. Ja, moet je opletten waar je loopt, want overal. Soms is het net de plaag in Egypte, maar ja. Ja, en dan zijn ze een aantal dagen of weken boven de grond op zoek naar een partner. En dan duiken ze weer onder de grond tot het volgende regenseizoen. Heel bijzonder. Deze hebben we gelukkig niet zo vaak. Ja, een vogelspin inderdaad, ja. 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 Dus ja, dit zijn wel echte uitwassen. Ik heb ook gewoon gewone spinnen die op mijn muur zitten. Toen ik net in Zambia was, toen vond ik natuurlijk ook alles nog iets spannender dan nu. En toen had ik dus een aantal van die spinnen zo op de muur zitten. En die zitten gewoon stil. En toen zei ik tegen mijn collega, oh, dat is echt verschrikkelijk, die spinnen. Al die spinnen in je kamer. Maar zij zei, ja, maar die spinnen, die vangen de muggen. En muggen in Zambia, die dragen malaria bij zich. Dus wees er blij mee dat ze in je kamer zitten. Want ze helpen je. Nou ja, die gedachte alleen al hielp. Deze? Dat is een bitsprinkhaan. Dus ook een sprinkhaan, maar die zit altijd zo. Alsof dat die zit te bidden. Ja, en deze twee poten heeft hij dan tegen elkaar aan zitten. Ja. Ja, bijzondere insecten. Die is niet gevaarlijk. Nee. Nee, gelukkig niet. Eigenlijk zijn het vooral de slangen die gevaarlijk zijn. Een aantal spinnen en schorpioenen bijvoorbeeld zitten er ook wel. Ja. Ik ben nooit alleen. Nee. Ik heb ook altijd hagedissen of salamanders in huis zitten, gekko's. Ja. Nou, zo ziet het er dan een beetje uit bij ons om het huis heen, zeg maar. Zoals ik al zei, wij wonen op een ommuurterrein. Als je daar dan afloopt, dan kom je bij de buren. Toen ik net in Zambia was, zag je nog iets meer van deze huizen hier links. Die zijn vierkant, gemaakt van leem, dus gewoon aarde gemengd met water. En een rieten grasdak. Die huizen zijn er zeker nog wel. Vooral als je wat verder van de grote weg afkomt. Maar je ziet ook wel echt dat Zambia aan het ontwikkelen is. En dat er steeds meer stenen huizen gemaakt worden. Dus zoals hier rechts op de foto, die zijn dan vaak ook wat groter. En die hebben golfplatendaken, dus geen dakpannen. Maar het beeld was duidelijk, denk ik, van de opening. Ja, ze hebben inderdaad tralies voor de ramen, ja. Van die ijzeren staven, vaak horizontaal en ook verticaal. Ja, dat klopt, tegen inbraak is dat, ja, en ook wel voor een stukje stevigheid. Ja. Nou, zoals ik al zei, de buren, daar ga ik regelmatig langs. Zambia is een cultuur waarin relatie echt verschrikkelijk belangrijk is. Dus het allerbelangrijkste is contact maken met de mensen. Wees beschikbaar. Daarom ga ik ook regelmatig langs bij de buren. Gewoon om die relatie op te bouwen. Want pas als je een relatie hebt, dan kun je iets overdragen eigenlijk. Dan nemen de mensen het van je aan. Dan ben je minder de buitenstaander. Minder degene die het beter weet, maar echt iemand die naast hen staat. Dus dat is belangrijk om daar veel tijd en energie in te stoppen. En deze buurvrouw die ken ik inmiddels al best wel een heel aantal jaar. Toen ik net in Zambia was, toen sprak ik de taal helemaal niet eigenlijk. Ik had wat les hier gehad in Nederland, maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de praktijk. Dus ik dacht, ik moet eigenlijk iemand hebben naar wie ik gewoon regelmatig toe kan. En die geen Engels kan. Dus dan word ik wel gedwongen om de lokale taal te spreken. Nou, zij was zo iemand. Een oudere mevrouw die veel thuis is, want ze heeft allerlei gezondheidsproblemen. Ze zit altijd op een praatje verlegen thuis. Het kwam altijd uit als ik langskwam. Dus met haar heb ik inmiddels al een heel aantal jaar contact. Zij heeft mij heel veel geleerd over de taal, over de cultuur. We hebben een periode gehad dat we samen bijbelstudies deden bijvoorbeeld. Of dat we samen baden. Dus dat is ook heel mooi dat er dan zulke mensen om je heen gegeven worden die je weer verder kunnen helpen. Ja, blote voeten. Ja, klopt. Maar het is altijd warm, dat scheelt. Ja, mensen hebben heel veel eelt op hun voeten. Ja, zijn dat echt gewend. Ja. En dan zitten we gewoon buiten op zo'n boomstam en soms zitten we op de grond een poosje te praten. En het is een vrouw die ook echt al veel heeft meegemaakt in haar leven. Ze heeft, geloof ik, 9 van haar 12 kinderen zijn al overleden. Haar man heeft haar verlaten en ze heeft het gewoon echt moeilijk. Ze is lichamelijk zwak, maar ze praat altijd goed van God. En dat is voor mij echt een getuigenis. Soms denk ik van tevoren, wat zeg je nou tegen iemand die zoveel dingen heeft meegemaakt en die het zo zwaar heeft. Maar dan zegt zij iets tegen mij dat ik denk, maar ik hoef ook niks te zeggen. De Heer is zelf met haar aan het werk en wat er in haar hart leeft, weet ik niet. Maar de dingen die ze dan zegt, geven wel aan dat ze echt weet dat ze in afhankelijkheid leeft van God. En ze praat altijd goed van hem. Tijd doorbrengen dus met de mensen. Een van de manieren om dat ook te doen is gewoon meedoen in hun dagelijks leven. En dat heb ik een aantal keer gedaan in de periode dat, dat de mensen op land aan het werk zijn. Want mensen leven echt van de opbrengst van hun land. Dus er wordt veel mais verbouwd. Dus dat begint eind november, begin december. Dan gaat iedereen met zijn ossen naar het land. Moeten geploegd worden, moeten gezaaid worden. Daarna moet onkruid gewied worden. Dat is alles bij elkaar echt een heel erg groot werk. Mensen 's ochtends vroeg aan beginnen. 3 uur staan ze op. 4 uur zijn ze op het land. Totdat het echt te warm is om te werken. En dan hopen en bidden ze dat er voldoende regens vallen. Niet te veel, niet te weinig. En dan kan er mais gegeten worden. Nou, dat ziet er dan zo uit als ze op het land aan het werk zijn. Die start niet vanzelf, zo te zien. Zo. Ja, ook blote voeten. Ja, klopt. Elk korreltje wordt met de hand ingezaaid. Ja. Ja, en mensen hebben hele hectares, dus dat is echt werk wat van weken kost. Dus zodra de eerste regens vallen, dan moet er op het land gewerkt worden. En dat is ook de reden dat ik dus elk jaar met verlof ben rond deze periode. Want mensen zijn echt niet beschikbaar voor kerkelijk werk. Er moet op het land gewerkt worden, want ja, dat is het eten voor volgend jaar. Dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Behalve mais worden er ook pinda's verbouwd. Wat natuurlijk, waar heel veel gezonde vitamine in zitten, vooral voor jonge kinderen. Er worden sojabonen verbouwd, er worden soms zonnebloemen verbouwd. Dus dat zijn een beetje de belangrijkste gewassen. En zo wordt er dan eten gekookt. Gebeurt ook buiten, gewoon op houtvuur. Zal ik zo vertellen, ja. Ja, dat witte spul wat in de pan zit, dat wordt 2 keer per dag gegeten, minimaal. Soms zelfs 3 keer en dat heet sima. Dat is gemaakt van mais en daarom is die mais zo verschrikkelijk belangrijk. Als de mais rijp is, wordt die geoogst, wordt helemaal vermalen tot poeder. En die poeder wordt dan aangemengd met water. En als je dat kookt, dan krijg je een soort dikke pap. En dat is die mevrouw hier zo aan het roeren. En dat eten de mensen dan met hun handen op de grond. Het lag daar net een rieten mat. Daar gaan ze dan met elkaar op zitten. En soms krijgt iedereen een eigen bordje met zo'n ja, homp, is dat dan eigenlijk? Of zo'n stuk sima. Dat pak je met je handen, daar kneed je een bolletje van. En dan pak je er een beetje groente of vlees bij of net wat er voor handen is. En dan stop je dat in je mond. Dus 2 keer per dag sima, sowieso 's middags en 's avonds. 'S Ochtends wordt er soms een dunne versie daarvan gegeten en dat eet je dan met een lepel. Dus ja, mais is echt heel erg belangrijk. Als de mensen dat niet op hebben, dan zeggen ze echt dat ze honger hebben. Ook al heb je aardappels op of rijst of noem het maar op, dan is er honger. Ja, want pas als je dit op hebt, dan heb je echt gegeten.
Maar wordt het ook gebruikt als
veevoer? Nee. We hebben het er wel eens een keer over gehad dat hier in Nederland mais aan de dieren wordt gegeven, maar dat vinden mensen echt heel erg. Dat is onvoorstelbaar. Ja. Ja, nee, dus daar eten ze gewoon, de koeien worden elke dag rondgeleid, zeg maar, en die eten gewoon het gras wat ze kunnen vinden. En de geiten lopen los en de kippen die scharrelen ook zelf wat bij elkaar. Dus nee, de dieren worden niet echt gevoerd. Nou, dit is een foto van de markt, dan heeft u een beetje een idee wat er verder zo al te koop is. Dit is dan in het centrum van Petauke. Hier liggen wat gedroogde visjes, dat zijn een soort sardine-achtige visjes. Hier wat kruiden, bonen. Dit zijn stukjes sojavlees. En tomaten en ui worden elke dag gegeten. Die zitten eigenlijk altijd wel bij de sima. En hier ligt nog wat fruit. En dit heeft ongetwijfeld ook een betekenis, maar ik heb geen idee wat het is. En de markt is echt wel de plek waar alles bij elkaar komt. Dus mensen die te veel tomaten hebben of te veel uien, die gaan dat verkopen aan de markt, kooplui, en die verkopen het dan weer aan alle klanten. Dus op die manier is er een beetje business, zeg maar. Eieren worden ook wel gegeten en een soort koolachtige groenten. Chinese kool is er, maar ook raapsteden of andere groene groenten. Dat staat eigenlijk altijd wel op het menu. En als je dan geluk hebt, is er een keer een ei of een stukje vlees. Of worden weinig eiwitten gegeten. Soms is er dit te eten. Wie ziet wat dit is? Hier hangt een geit. Ja. Ja, ik moest een keer 's ochtends heel vroeg op pad en toen zag ik hem hangen. Toen dacht ik, ja, ik vind het eigenlijk wel een plaatje waard. Maar ja, je kan natuurlijk niet zomaar overal foto's van gaan maken. Want voor de mensen is het gewoon hun normale dagelijkse leven. Dus dat vraag ik altijd wel even. Dus toen dacht ik, nou, als ik misschien een stukje koop en dan vraag van mag ik een foto maken, dan mag het wel. En dat mocht inderdaad, dus ik heb een stukje van zijn poot gekocht. En toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn collega, ja, nou heb ik een stuk van die poot hier in dat zakje. Oh, zegt ze, maar dan kunnen we toch best opeten als het er nog maar net hing. Dus dat hebben we inderdaad gedaan, maar anders doe ik dat nooit, want dan zitten er zoveel vliegen op en dan hangt het al een poos in de zon en zo. Dus dan ben ik een beetje...
Dat koop je toch zeker niet?
Dat links, dat koop ik inderdaad niet. Nee, dat laat ik graag aan voorbij gaan. Ja. Muizen. Ja. Ja, muizen worden gegeten. Ja, de kinderen gaan dan het veld in en die hebben speciale vallen waar ze de muizen inlokken. En dan zijn ze helemaal blij als ze die gevangen hebben. Dat is echt een lekkernij. wordt ze thuis met huid en haar gekookt en geroosterd en lekker opgegeten. Ja, ze zijn zoiets, denk ik, of zo. Ik weet niet zo goed hoe groot de muizen hier zijn, maar ja, maar de muizen die in huizen zitten, die eten ze niet. Want dat vinden ze dan weer een soort onrein of zo. Maar gewoon de dieren die uit het veld komen, die dragen geen ziektes met zich mee, zegt men. Maar ik waag mij niet aan. Nee, dat is een van de dingen waarvan ik denk, hoe lang ik ook in Zambia ben, dat laat ik graag aan me voorbij gaan. Water halen gebeurt elke dag bij de waterpomp of bij de waterput. De mensen zijn niet aangesloten op het waternetwerk. Is er wel in de stad, maar waar wij wonen is dat niet zo. Dus de waterpomp is ook echt een ontmoetingsplek waar de vrouwen een aantal keer per dag samenkomen, waar de nieuwtjes worden uitgewisseld en waar ook het harde werk gebeurt. En als je dan water hebt geput of gepompt, dan moet dat natuurlijk mee naar huis. Dat dragen de mensen op hun hoofd. En dan thuis moeten de kleren gewassen worden. Alles is altijd erg vies. Je kunt je voorstellen, als je op het land werkt, ben je erg vies. Maar ook de kinderen zijn altijd vies, want ja, overal is zand en modder en zo. En daar spelen de kinderen de hele dag in. Dus dat is best een heel groot werk. Er worden buiten alle vuile kleding op een hoop gelegd. En er is een heel bepaald systeem waardoor het steeds in schoner water komt. En het uiteindelijk schoon uitkomt. Ja. Er was een keer iemand die zei tegen mij. Ja, ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis wasmachines hebben. Daar stop je dus je kleding in en dan komt het er schoon uit. Ze vroegen mij, klopt dat? Nou ja, dat is een beetje zeg maar de wereld waarin de mensen leven. Ze hebben daar echt geen ervaring mee. Nee. De elektriciteit is wel iets in ontwikkeling. De overheid doet daar ook best wel veel aan om ook echte dorpen aan te sluiten op elektriciteit. Maar Zambia is een heel groot land, 12 keer groter dan Nederland. Dus ja, dat is een groot werk. Ik heb een wasmachine, gelukkig. Maar dat durf ik nooit te zeggen. Nee. Wij hebben elektriciteit. Ja, wij zijn aangesloten op het net. Op het net. Ja. Ja, klopt. Het valt wel regelmatig uit, want er is te weinig stroom om heel Zambia te voorzien. Dus dan heb je bijvoorbeeld een bepaald schema dat je dan 5 uur per dag wel stroom hebt. En dan in die 5 uur kun je even je was doen en dan kan je of je koelkast weer koelen en zo. En dan is het daarna weer eraf. Nee, zijn we wel mee bezig. Maar ja, we zijn met zonnepanelen bezig inderdaad, ja. Ja, dat is daar natuurlijk wel echt de oplossing. Ja. Nou, dit is een voorbeeld van een winkeltje. Een winkeltje in een dorp met ja, eigenlijk de eerste levensbehoeften. Wat zeep, wat eieren, snoepjes, wat drinken. Pennen of potloden voor de kinderen die naar school moeten. Wat schriften, suiker en zout. Ja, en zo proberen mensen ja, toch wat geld te verdienen. Nou, niet alleen de markt is een ontmoetingsplek en niet alleen de waterpomp is een ontmoetingsplek, maar ook de kerk heeft een hele belangrijke sociale functie in Zambia. Hier ziet u een foto van twee verschillende soorten kerken eigenlijk. Hier de kerken die nog in ontwikkeling zijn, gemaakt van ook van leem met een rieten grasdak. En links de kerk die al wat meer ontwikkeld is, die heeft dan houten banken en soms is er een schoolbord voorin bijvoorbeeld. Er liggen ook vaak golfplaten op het dak. Maar ja, als er één ding is wat ik geleerd heb in Zambia, is het wel dat je zo'n gebouw helemaal niet nodig hebt. Je hebt de Bijbel nodig, je hebt iemand nodig die de les kan geven. En de mensen in Zambia tenminste, die komen daar echt op af. Al moeten ze in de zon zitten, dan komen ze nog. Dus ja, dat houdt, ik vind het altijd ook wel echt een spiegel voorhouden. Dat ik denk, ja, wat houdt het in om kerk te zijn eigenlijk? Waar draait het om? Waar zijn we mee bezig? Wat is voor ons het belangrijkste daarin? Er zijn verschrikkelijk veel kerken in Zambia. Alle denominaties zijn er wel vertegenwoordigd. Tegelijkertijd zien we een heel sterke vermenging met het bijgeloof. En dit is daar een voorbeeld van, deze foto. Dit kindje heeft een amulet om. En dat is dan bedoeld om het kind te beschermen tegen ziekte en vroeg overlijden eigenlijk. Mensen weten ergens wel dat dat net niet helemaal kan, maar het is zo'n enorme druk vanuit de traditie, vanuit de familie. Als je daar niet aan mee wil doen, dan kun je echt wel in de problemen komen. Ja. En dit is een van de redenen dat wij altijd op zoek zijn naar lokale mensen die de lessen kunnen geven. Lokale mensen die andere onderwijs kunnen geven uit de Bijbel. Want voor ons als buitenstaanders is het heel erg moeilijk om dit soort thema's aan te snijden. Omdat mensen dan zeggen, ja, maar jullie hebben daar geen ervaring mee. Jullie weten niet hoe dat werkt. En bij ons werkt dat allemaal anders. Dus ze zijn niet bereid om dat aan te nemen van ons. Maar als het iemand is uit hun eigen cultuur die hiermee gebroken heeft, dan is dat veel sterker. Dus wij zijn altijd op zoek naar die mensen die sterk zijn in het christelijk geloof of die bereid zijn om daarin te leren. Het is onze taak als Stefanus om die mensen toe te rusten en om die mensen sterk te maken. En toe te rusten zodat zij andere mensen kunnen onderwijzen. En dan zie je dus heel mooie dingen gebeuren. Ik moet denken aan een van onze trainers die bij zijn eerste kind nog wel aan bepaalde dingen heeft meegedaan. En toen hij zijn tweede kind heeft gekregen, is hij daarmee gestopt. En hij kan nu echt getuigen van, ja, maar ook al doe je daar niet aan mee, mijn kind leeft nog steeds. En dat houdt de mensen natuurlijk een spiegel voor van, oké, dat is iemand van onszelf die niet meer aan al die dingen meedoet en het gaat goed met hem. Dus dat is iets eigenlijk waar wij steeds naar op zoek zijn in ons werk. Dit is dan een foto van het team waar ik mee werk. Er zijn dus 3 Nederlandse dames. Dit is mijn collega Sanne. Dit is mijn collega Anneke. En verder staan er op de foto onze lokale Zambiaanse bestuursleden en de mensen met wie wij werken. En ik werk veel met Wilson samen. Die werkt al, ik denk een jaar of 8 of zo met Stefanus. Is heel erg, echt mooi om te zien hoe dat hij gegroeid is in het lesgeven. Hoe hij zelf komt met ideeën. Een aantal jaar geleden zei hij, maar als kerk hebben wij helemaal geen antwoord op het welvaartsevangelie. Het is overal. Er zijn overal mensen die aangeven van als je in God gelooft, dan ben je rijk, want anders ben je geen echte christen. Je bent gezond, anders ben je geen echte christen. Dus dat hele denken sijpelt zo ook de meer traditionele kerken binnen. En hij zei, onze kerk heeft geen antwoord. Wij weten gewoon niet wat we daar tegenin kunnen brengen. Kunnen we daar niet iets mee? Dus toen hebben wij samen met hem een training ontwikkeld, die we dan nu ook geven in de kerken. Ja, om de mensen na te laten denken van, wat staat er nu eigenlijk in de Bijbel? Ga de Bijbel lezen en kijk wat de Bijbel zegt over die thema's. Ja, en ik werk ook veel samen met Rut. Rut is officieel pas sinds dit jaar in dienst. Maar is een vrouw die ook al wel wat langer op de achtergrond is betrokken bij Stefanus. Die kwam dan naar de lessen toe als leerling. En als iemand een paar keer terugkomt, dan denk je, hey, wat trekt die persoon aan? Waarom is ze er elke keer? Toen hadden we een keer een kinderprogramma georganiseerd, kwam ze helpen. En toen bleek ze toch wel heel serieus te zijn. En nu geeft zij de tieners les. Dat is heel erg mooi om te zien met hoeveel bevlogenheid ze dat doet. Dus het is heel mooi om ook in dit stukje Gods leiding te ervaren. En te merken dat er dan de juiste mensen op je pad komen. Want vaak raak je teleurgesteld in mensen. Ze doen even mee, ze zijn even enthousiast. En dan blijkt toch dat het niet echt hun hart heeft. We mogen nu een team hebben waarbij we dat wel echt merken. Ons werk is veldwerk. En dat houdt in dat wij op onze compound waar we wonen geen programma's hebben. We hebben wel 3 grote sterke auto's waarmee we altijd op pad gaan en de dorpen ingaan. Omdat we het belangrijk vinden dat wij zo dicht mogelijk bij de mensen aansluiten. Dus de mensen hoeven niet naar ons te komen voor onderwijs. Maar wij gaan naar de mensen toe. We maken gebruik van de lokale kerken. We maken gebruik van de lokale structuren. Dus ik ben vaak 's ochtends thuis aan het werk en dan 's middags op pad. En dan draag ik zo'n lange doek, rok. Dat is zoiets als dit. Dat is gewoon een lap stof van 2 meter. Die je echt overal kunt kopen, waar ook nog hele modes in zijn en zo. Ja, daar heb ik dan natuurlijk allemaal niet zo'n verstand van, maar een lap stof van 2 meter. De mensen knopen die om. Ze hebben er altijd nog een andere rok onder. En dan stoppen ze dit zo. Deze punt stop je dan hier zo in. En dan ben je klaar om de was te gaan doen. Of om op het land te gaan werken. Of wat dan ook. Naar de kerk te gaan. Altijd hebben de mensen deze, of de vrouwen, deze doeken om. En om ons aan te sluiten bij de cultuur en bij de gewoonte daar, dragen wij dat ook altijd als we aan het werk zijn.
Ze hebben wel een goede gewoonte, die vrouwen. Ik
heb vindt u? Ja, zeker.
Ja.
In de stad zie je wel meer vrouwen die broeken dragen. Maar bij ons in de buurt is dat echt nog... Nee, daar wordt wel schande over gesproken. Ja, dat kan echt niet. Ja. Maar ja, ook daar staan ontwikkelingen niet stil. En mensen zien veel van Europa, van Amerika. En dan denken ze van, oh ja, zo doe je dat blijkbaar als je ontwikkeld bent. Dus op die manier ja, zie je ook wel andere invloeden terug. Maar traditioneel gezien is dit ja, gewoon wat je draagt. En die vrouwen dragen de kinderen op hun rug. Gaat ook gewoon in zo'n doek. Als een kind in zijn broek plast, want ze hebben natuurlijk geen luiers of zo. Dan gaat het ook met deze doek, wordt dat weer schoongeveegd en zo. Dus die doek is overal goed voor. Ja, daar laat ik me verder niet over uit. Sorry?
Er komen daar geen vreemde bacteriën voor en zo, maar die mensen zijn waarschijnlijk zo...
Ja.
Ja, mensen zijn enorm sterk.
Hebben jullie daar niet last van als je daar in het begin woont?
Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Je moet natuurlijk wel oppassen wat je doet. Altijd goed je handen wassen en niet ergens zomaar eten en dat soort dingen. Maar nee, daar hebben we eigenlijk nog niet echt last van gehad. Nee, maar ja, dat gaat wel van alles rond. Ja. Dus zoals ik al zei, wij maken veel gebruik van de lokale kerken. Omdat die kerken er wel zijn. Maar het probleem is dat de voorgangers en ook de gemeenteleden, de kerkleiders, die zijn vaak ongetraind. Dus de bijbelkennis is heel erg minimaal. Het is soms denk ik de kinderen in Nederland op de zondagschool weten meer dan daar de dominee. Er zijn ook voorgangers die kunnen zelf niet lezen en schrijven. Ja.
Net over het bacteriën.
Ja.
U zei, 's morgens ben ik thuis, middags gaan we weg of zo. Eet u dan ook wel eens hier en daar? Omdat u zegt, zijn jullie allemaal met die handen? En dat is geen mes en vork en gekwaas en zo. Maar hoe heeft u dat dan? Dat moet u een ongemakkelijk gevoel geven dan. Ook gedachten van ja, bacteriële... en dat soort dingen.
Ja.
Hoe staat u daarin?
Ja. Nou, meestal eet ik thuis. Maar er zijn inderdaad situaties dat ik wel ergens ben waar ik dan eten krijg. De eerste keren is dat wat ongemakkelijk. Niet alleen omdat je met je handen moet eten, wat je echt gewoon moet leren. Want je zit gewoon te knoeien als een klein kind natuurlijk. Maar ook dat je soms denkt, ja, ik hoop maar dat dit allemaal goed valt. En... als ik daar dan over twijfel, ja, dan doe ik maar even een schietgebed. En denk, heren, u weet dat ik in deze situatie ben gebracht. Ik wil deze mensen niet beledigen door niet mee te doen. Wilt u me alstublieft beschermen? En gelukkig is het ja, eigenlijk altijd goed gegaan. Ja, 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 dat is heel fijn. Want het is ook echt dus een belediging als je eten afwijst daar. Dus je zit soms in situaties dat je denkt, ja, ik wil dat eigenlijk niet. Ja, muizen sla ik wel echt af, maar... met andere dingen denk ik soms, ja, ik wil het eigenlijk niet, maar ik doe het toch maar om deze relatie goed te houden. Ja, dus dan denk ik, mijn eigen gezondheid is daar dan maar even aan ondergeschikt. Maar gelukkig gaat het meestal goed. Dit is een foto van een zondagsschoolprogramma wat Stichting Stephanus draait. We hebben verschillende programma's, dus daar zal ik zo doorheen gaan. Een van de onderdelen is het zondagsschoolprogramma. Zoals ik al zei, wij geven niet zelf les, maar we zijn altijd op zoek naar lokale mensen die de belangstelling daarvoor hebben om dat te doen. Nou, een van die mensen die we hebben gevonden is Christine, die ziet u hier op deze foto. Een vrouw die polio heeft gehad en daardoor ja, verder ook niet kan werken en aan huis gebonden is. Maar ze heeft echt hart voor kinderen en ze heeft hart voor het evangelie. Ze is daar heel erg in gegroeid door de trainingen die ze bij ons gevolgd heeft. En ook op andere plekken heeft ze trainingen gevolgd. En zij is nu echt een voorbeeldfiguur in haar dorp. Elke zaterdagmiddag geeft ze zondagsschoolles. Dat doet ze al jarenlang. En ze geeft niet alleen zondagsschoolles. Maar door de week geeft ze ook elke dag gewoon aan de kinderen die nog niet naar school gaan, leesles. De kinderen leren een beetje rekenen, schrijven. Dat soort dingen. Dus dan zie je dat zo'n vrouw in een dorp, ze heeft eigenlijk een heel kleine wereld. Ze woont in een dorp van misschien, nou, dat zegt 300 mensen of zo. Maar zij is echt een spil daar in het dorp. En zij is iemand door wie wij ingang hebben in zo'n dorp. Zij is iemand die wij kunnen trainen, die wij heel veel mee kunnen geven. En zij gaat dat weer doorgeven aan de kinderen in haar dorp. Aan de vrouwen met wie ze zitten kletsen, aan mensen in de familie. En zo werkt dat door. Dus dat is echt... ja, wel een belangrijk punt, wat ik telkens terug laat komen, dat we dus niet zelf doen, maar wij zijn echt op zoek naar een aantal van die mensen om zo ingang te krijgen in dorpen. Zij geeft ook bijbelstudie aan het eind van de zondagschool. Dan gaan alle kinderen naar huis die niet kunnen lezen. En degene die wel kunnen lezen en schrijven, die blijven achter. Wij zorgen dan voor het materiaal, dus het bijbelgedeelte. Er staan wat vragen bij en zij leidt dan de bijbelstudie. We hebben ook wel eens korte durende programma's. Dat is een beetje vergelijkbaar met een vakantiebijbelweek in Nederland, maar dan in afgeslankte vorm. Vaak zijn dat 3 middagen. Dan bereid ik als veldwerker van Stefanos het programma voor. Dus ik bedenk een onderwerp, ik bedenk de indeling van het programma, ik bedenk waar we het gaan doen. En dan ga ik naar een kerk toe of naar een kerkleider en dan leg ik uit wat het idee is van het programma. En dan vraag ik toestemming om het gebouw te gebruiken. Nou, dat vinden ze eigenlijk altijd goed. Als ze dat goed vinden, dan schrijf ik brieven voor alle kerken die daar in de buurt zijn. En die kerken worden dan allemaal uitgenodigd om hun zondagsschoolleiders op een bepaald moment naar die kerk te sturen. Samen met die zondagsschoolleiders bereiden we dan het programma voor. Dus ik heb al zeg maar wel het heel schema gemaakt, maar dan gaan we de taken verdelen. Dus de ene zondagsschoolleider zegt van nou, ik wil wel het zingen doen met de kinderen en de ander wil wel bidden. De ander wil ze wel de bijbeltekst aanleren. De ander wil ze het bijbelverhaal vertellen. De andere wil wel helpen met het kleuren. Dus zo verdelen we dan alle taken. En dat is heel mooi dat je dan ja, echt alle verschillende kerken bij elkaar hebt. Pinkstergemeente, je hebt baptistengemeente, anglicaanse gemeente, rooms-katholieke gemeente. We zitten dan allemaal bij elkaar en vervoeren gezamenlijk zo'n programma uit. Er komen altijd heel veel kinderen op af. Zoals hier ook op deze foto, de kerk zat echt stampvol. Het is altijd een flinke baal, maar het zijn hele ja, mooie, waardevolle programma's. Over bijvoorbeeld Daniel, over Jona hebben we een programma, over de schepping en de zondeval. En in elk programma proberen we ook echt de kern van het evangelie terug te laten komen. Dus wat de kinderen verder ook horen op de zondagen in de kerken, horen ze vaak iets heel anders. Maar dan weten we wel zeker dat ze in elk geval tijdens dat programma wel de kern van het evangelie hebben gehoord. En voor de zondagsschoolleiders is dit vaak een heel ja, bemoedigend programma, omdat ze ook kerkleiders of zondagsschoolleiders uit andere kerken ontmoeten. Zondagsschoolleiders worden vaak weinig gesteund vanuit hun eigen gemeente. Ze moeten het maar een beetje op hun eigen manier doen. Zelf bedenken hoe ze het gaan doen en wat ze gaan doen. En ze weten het vaak ook niet. Dus door middel van zo'n programma hebben ze dan weer nieuwe ideeën. We leren een nieuw lied en dat kunnen ze dan weer meenemen naar hun eigen kerk. Dus op die manier proberen we ook zeg maar, als olievlek te werken. En dan gaan we een week daarna of 2 weken daarna gaan we dit weer, hetzelfde programma weer in een ander dorp doen. En dan een jaar later komen we weer eens een keer terug en leren we weer een andere bijbeltekst en een ander lied. Dus zo proberen we de zondagsschool ook wat input te geven. En na afloop krijgen de zondagsschoolleiders altijd wat materiaal. Soms is dat heel praktisch, bijvoorbeeld wat stickers die ze kunnen gebruiken op de zondagsschool. Soms krijgen ze een dagboek, Bijbels dagboek, wat ze voor zichzelf kunnen gebruiken om meer te leren. Dus zo proberen we op allerlei manieren ingangen te vinden. Deze programma's lopen meestal goed, maar zijn wel heel erg afhankelijk van de zondagsschoolleiders die je hebt. En soms komen er mensen op af die het allemaal wel heel leuk vinden, maar die eigenlijk niet zo serieus zijn. Ik heb vorig jaar of het jaar daarvoor een keer een programma gehad. Ja, op een gegeven moment waren alle zondagsschoolleiders buiten. Die waren bij het koor aan het zingen en die stonden gezellig te kletsen met de buren, terwijl ze binnen moesten staan om de les te geven. Toen dacht ik wel, ja, voor wie doe ik dit? Maar nou, het programma afgerond. Toen heb ik zelf maar in mijn gebrekkige Nyanja het bijbelverhaal verteld en zo. Toen dacht ik, ja, maar hier ga ik niet meer naar terug. Als de mensen het niet willen, ja, je kunt ze niet dwingen. Toen aan het einde van het jaar, toen liep er een paar kinderen voorbij bij ons. En die vroegen aan mij, wanneer komt u weer? Ik zei, ja, wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Ja, ik zie een heleboel kinderen in de week. Ze zeiden, ja, we hebben toen dat programma gedaan en we kennen het lied nog hoor. En ze gingen samen het lied zingen. Toen dacht ik, ja, maar als dit is wat ze hebben onthouden, dan ga ik volgend jaar dus toch wel weer terug. En dat heb ik gedaan dit jaar. En het was een heel mooi programma. Dus zo moet je soms ook op een andere manier kijken. Er is ook een bijbelstudieprogramma. Dat is eigenlijk begonnen toen corona er was. Toen konden wij heel veel van onze programma's niet meer doen. Moesten veel programma's buiten doen. En deze groep bleek heel erg serieus te zijn, dus die draait nog steeds. Elke maandagmiddag komen we bij elkaar bij Mr. Piri zijn huis. Dat is de enige man in de groep. En dan lezen we met elkaar een bijbelgedeelte en een gedeelte uit de kinderbijbel van Dam. ja, het is gewoon heel mooi om te zien hoe dat deze mensen, doordat ze trouw komen, elke week groeien in wat ze weten. Heel vaak in de kerk wordt er één vers gelezen uit een bepaalde geschiedenis. En dan gaat het alleen over dat ene vers. En dan missen de mensen volledig de context. Ze hebben helemaal niet het verhaal helder. Dus ja, door middel van de Bijbelstudies, dan krijgen ze meer een completer beeld van wat gebeurt er nu in zo'n verhaal en wat kunnen wij daarmee, zonder dat een dominee daar al een toepassing in legt. Maar dat ja, komt echt meer vanuit hen zelf, zeg maar. We lezen het en dan maken ze zelf de toepassing. En dat is ja, mooi om te zien dat ze dat ook echt kunnen, soms ook echt verrassend, dat ze echt door een andere bril kijken. En daar leer ik zelf ook heel veel van. We gebruiken hier de kinderbijbel van Van Dam. Die heb ik hier ook meegenomen. Die ziet er heel herkenbaar uit, want de plaatjes zijn hetzelfde als in Nederlands. Alleen de taal is volledig anders. Dus deze lijn volgen we dan bij de bijbelstudies. Omdat je dan toch ja, de basisverhalen hebt. En voor volwassenen is dit echt nieuw. Dat is soms ja, niet voor te stellen, maar hier leren ze echt heel veel uit. Ja, aan het einde van het jaar doen we dan altijd een soort van examen. Ik vind het altijd een heel gewichtig moment, want dan mogen ze laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. En dus dat is heel mooi. Ja, afgelopen jaar ben ik ook veel bezig geweest met de revisie van dit boek. Ze hebben 10 jaar geleden dit boek laten drukken. En inmiddels zijn alle, ja, ik weet niet eens hoeveel, maar duizenden exemplaren zijn verkocht of gebruikt. Dus er moet een nieuwe editie gedrukt worden. En er bleken toch nog wel wat spelfouten en zo in te zitten. Dus afgelopen jaar ben ik daar ook mee bezig geweest om die eruit te halen. En nu ligt die weer bij de drukker. Dus hopelijk krijgen we binnenkort weer een hele voorraad. Kunnen we ze weer gebruiken? Sorry? Ja, is prima. Ja, we kunnen nu al pauzeren. Ja, prima. Dan gaan we na de pauze verder.
pauze is voorbij. De winkel is straks ook nog geopend. Ruime voorraad. De collecte heeft 500 euro opgebracht. De diaconie zal die verdubbelen. En ik wil u allen hartelijk danken voor uw milddadigheid. En ik wil Irene weer het woord geven.
Goed, ik denk dat we terug kunnen kijken op een fijne pauze, mooie ontmoetingen met elkaar. En ik hoop de laatste 20 minuten de presentatie af te maken, nog iets meer te laten zien van het werk wat we in Zambia mogen doen. Ik zei dus over de Bijbelstudie die we elke maandag hebben. Tijdens de Bijbelstudie kwamen we erachter dat de Bijbel die wij gebruiken, die is eigenlijk net geschreven in een andere taal dan wat de mensen bij ons spreken. Dus dat is heel moeilijk voor de mensen, maar het overlapt best wel erg. Dus daarom is er geen reden om een nieuwe Bijbel te gaan vertalen. Maar mensen vinden het echt heel erg moeilijk om de Bijbel te lezen. En daar kwamen wij dus ook achter bij het doen van de Bijbelstudie. Dus eigenlijk als we Bijbelstudie doen, dan lezen we eerst het Bijbelgedeelte en ik ben constant aan het vragen. Wat staat er nu? Wat gebeurt er? Zijn er moeilijke woorden? En daar kwamen best wel heel wat moeilijke woorden uit. Dus daar heb ik een poosje over nagedacht afgelopen jaar. En nu hebben we het plan opgevat om volgend jaar een boekje te gaan ontwikkelen met al die moeilijke woorden uit de Bijbel. En dan bedoel ik niet de moeilijke termen uit de Bijbel die voor ons in Nederland of voor de jongeren soms ook moeilijk zijn, maar gewoon woorden die ze echt niet kennen, bijvoorbeeld een woord voor een schaal of een pot of een bepaalde afstand of gewoon dingen die zij in het dagelijks leven anders noemen, waardoor dat ze de Bijbel echt niet kunnen begrijpen. Dus dat is een project wat er voor dit jaar ligt. Ik dacht van nou, misschien 100, 200 woorden, maar we zitten inmiddels al op de 1000 woorden die we hebben verzameld. Dus dat wordt echt wel een project. Maar hopelijk gaat dat de kerken ook helpen als zij straks gewoon zo'n boekje hebben. Als de voorgangers zo'n boekje hebben, dan gaat het hen ook weer helpen bij zelf het begrijpen van het Bijbelgedeelte en ook de uitleg daaraan geven. Dus. Goed, Bijbelstudie moet je voor kunnen lezen. Deze oude mevrouw die komt ook regelmatig naar de Bijbelstudie. Ze is stokdoof, dus als ze er is moeten we altijd heel hard praten. Maar ze is er heel erg graag bij. En voor mensen zoals haar organiseren we de Bijbelstudie. Als ze niet meer naar de kerk kan, kan ze toch wel naar de Bijbelstudie komen. Maar wat als je niet kan lezen? Want er zijn ook veel volwassenen die nooit naar school zijn geweest. Of die wel aan school begonnen zijn, maar ze hebben het niet af kunnen maken. Of die door de kwaliteit van het onderwijs het gewoon niet hebben gered. Nou, daarvoor hebben we een alfabetiseringsprogramma ontwikkeld. Om die mensen, het zijn vooral vrouwen, dan op latere leeftijd nog de kans te geven om te leren lezen en schrijven. Met als doel dat ze ook echt zelf de Bijbel kunnen gaan lezen. Wij hebben daarvoor een lessenplan ontwikkeld wat een lokaal persoon kan gaan volgen. En onze taak als Stefanos is dan om die persoon die de lessen wil gaan geven voldoende toe te rusten zodat hij dat ook echt kan. Dus je kunt niet zomaar voor een groep gaan staan, vooral als je zelf geen opleiding hebt gehad of zo. Dan is het best heel moeilijk hoe je dat kan aanpakken. Hoe je andere les kan geven. Dus dat is onze taak als Stefanos. Wij geven niet zelf de lessen, maar wij trainen die persoon zodat hij of zij in staat is om andere mensen te leren lezen en schrijven. En dat doen ze dan in 45 lessen, vaak 2 keer in de week. Dus daar zijn de mensen wel een heel seizoen mee bezig. En het is bijna niet voor te stellen hoe moeilijk het is om als volwassenen dat nog te leren. Dat is echt een hele kluif. Dus alleen degenen die daar echt voor gaan, die redden dat. Zo gaat dat dan, lessenlang. Ze leren niet de letters, maar de lettergrepen. Zo is het schoolsysteem ook ingericht. Nou, met als doel, zei ik al, dat mensen uiteindelijk zelf de Bijbel kunnen lezen. Dus dat doen we ook in de laatste lessen. Dan nemen ze hun eigen Bijbel mee, voor zover ze die hebben. En dan lezen we met elkaar uit de Bijbel.
Het is een iets andere taal dan zij spreken.
Ja, dat is eigenlijk de taal van Malawi. Ja, en oorspronkelijk was het zeg maar wel één bevolkingsgroep. Ze spraken allemaal dezelfde taal. Maar in de loop van de jaren, ja, er zijn zoveel stammen en zoveel vermengingen en zo. Dan is het eigenlijk een andere taal geworden. Ja. Verder hebben we een aantal losse trainingen die we aanbieden. En dat is een training bijvoorbeeld over apostolische geloofsbelijdenis, over het gebed des Heren. Er is een huwelijkstraining. Er is een training speciaal voor tieners die Rut geeft, wat ik net vertelde. De training over het welvaartsevangelie. Zo hebben we verschillende series. En die bieden we dan aan kerk in een bepaald gebied. Dus dan gaan we bijvoorbeeld naar de kerkleiders van deze kerk, als we deze kerk hebben uitgekozen. En dan leggen we uit wat de opties zijn qua onderwijs. En als zij akkoord zijn, dan kiezen we één dag in de week uit. Bijvoorbeeld de maandag. En dan zijn we een aantal maandagen achter elkaar in dat dorp. Op de dinsdagen zijn we ergens anders, woensdag ergens anders, donderdag en vrijdag ook. En op zaterdag hebben we meestal niet deze programma's. Dus nou, bijvoorbeeld hier wordt dan les gegeven over de apostolische geloofsbelijdenis. Dat is een serie van 10 lessen. Dus 10 lessen behandelen we dan met elkaar elke keer een stukje van de geloofsbelijdenis. En dan mogen mensen uit de hele regio van alle kerken komen. Dat is open voor iedereen. En ja, dan merk je ook wel gewoon echt dat de Bijbelkennis heel erg laag is. Wilson, die de les na te geven, die vroeg op een gegeven moment aan de mensen, wat betekent de naam Jezus eigenlijk? Ik geloof in Jezus Christus, wat betekent de naam Jezus? Mensen hadden geen idee. Nou, ik denk als je dat hier aan kinderen van de zondagsschool vraagt, dat die dat wel weten. Nou, dat geeft aan een beetje op welk niveau dat we werken. Mensen geven altijd aan dat ze heel erg veel leren. Soms merk je daar ook iets van terug als ze aangeven dat ze dingen gaan veranderen in de praktijk. Of dat ze nieuwe inzichten hebben gekregen. Soms kun je dat ook voelen. Ik zit zelf altijd achterin. Want ik geef na afloop feedback op de les die is gegeven, omdat ik niet zelf les geef. Soms kun je ook echt iets voelen van, ja, dit raakt het hart van de mensen. Ik weet nog bij deze groep dat het op een gegeven moment ging over de wederkomst. En een van de vrouwen die wilde een vraag stellen en ze stak haar vinger op. En nog voordat ze de vraag kon stellen, ja, rende ze eigenlijk de kerk uit. En iedereen dacht, wat gebeurt hier? Maar ja, laat maar even. Toen kwam ze even later terug in tranen. Toen stelde ze haar vraag alsnog. Ja, maar als dit echt waar is en Jezus komt echt terug en hij gaat ook de kinderen oordelen, hoe zit dat dan met onze jong gestorven kinderen? En wat van onze ouders die nooit dit evangelie hebben gehoord, hoe moet het met hen? Nou, dat zijn natuurlijk hele grote vragen en hele verdrietige dingen ook. Dat je denkt, ja, als deze mensen nu voor het eerst ervaren dat ze echt het evangelie horen, dan maken ze zich ook echt zorgen over de mensen die nooit die kans hebben gekregen. En dat is voor ons nog weer een extra drijf om te bedenken, ja, we moeten echt overal heen. Mensen moeten dit horen. Als ze het evangelie niet horen, dan gaan mensen echt verloren. Dus wij proberen mensen ook altijd dan aan te moedigen, ook is het maar een heel klein beetje wat ze hebben geleerd of wat ze hebben onthouden. Geef het door aan de mensen thuis. Mensen die niet naar de les gekomen zijn. Op zondag, als jij aan de beurt bent om te preken, want het is vaak dat het rouleert. Geef dan maar deze les, geef dan maar door wat je vandaag hebt geleerd. En dan mogen we er ook echt op vertrouwen dat God dat zal zegenen. Nou, dit vind ik zelf een hele mooie foto van een training die we gaven over het welvaartsevangelie. En dit geeft echt aan wat ik al zei. Je hebt eigenlijk geen kerkgebouw nodig. Er was wel een kerkgebouw, die staat daar zo links achteraan op de foto, maar was veel te klein voor de 80 of 100 mensen die kwamen, dus we zaten gewoon buiten. Je hebt een auto nodig om naar de mensen toe te kunnen rijden. Je hebt een Bijbel nodig om uit les te kunnen geven. En je hebt iemand nodig die de lessen wil geven. In dit geval is dat dus Wilson, die dat heel erg trouw en toegewijd doet. Meer is niet nodig. Nou, er is nog een foto van Rut, die de tieners les geeft. En het is heel mooi om haar bewogenheid met de tieners te merken. En vooral met de tienermeiden, die vaak op jonge leeftijd zwanger zijn. Die dan vaak ook illegale abortussen ondergaan. Zij is echt begaan met de meiden. En ja, ze heeft ook altijd zoiets. Je mag me altijd bellen als je een probleem hebt. Hier heb je mijn telefoonnummer. Dus dan wil ik er voor je zijn. Nou ja, zulke mensen hebben echt een voorbeeldpositie in de gemeenschappen. Als Stefanos ontwikkelen we ook leesmateriaal, omdat er heel erg weinig leesmateriaal is. Eigenlijk alleen van die Jehovah-getuigen, die hebben wel het een en ander ontwikkeld in de lokale taal, maar verder is er heel weinig. Dat betekent ook dat voorgangers dus weinig materiaal hebben wat ze kunnen gebruiken bij het voorbereiden van preken. Bij bijbelstudies bijvoorbeeld is er geen materiaal, voor de zondagsscholen is er geen materiaal. Dus wij hebben in de afgelopen jaren best heel wat ontwikkeld, bijbelstudieboekjes. Nou, we hebben natuurlijk de kinderbijbels vertaald. We hebben kleurplaatjes gemaakt met bijbelteksten, andere soort boekjes vertaald, flyers gemaakt over allerlei onderwerpen. En om de maand krijgen momenteel 200 kerken allemaal een tas met leesmateriaal. De leestas noemen we dat. Nou, dat ziet er dan zo uit. Een boekje met bijbelverhalen, van alles en nog wat. Oh, ja, deze ging dan over kerst. Dus dan hebben we bepaalde distributiepunten waar we dat dan achterlaten. En daar vandaan gaat het weer naar alle kerken toe. Die dat gebruiken bij of bijbelstudie of soms geeft een dominee aan van ik wist echt nog niet waar ik over moest spreken, maar nu heb ik een idee opgedaan. Dus ja, zo bereikt dat materiaal ook echt allerlei verschillende kerken. Iedereen is daar altijd heel erg blij mee. We zouden nog veel meer kerken kunnen bereiken, maar ja, wij zijn ook maar met drie Nederlanders die dat kunnen doen. Dus daarin zijn we wat beperkt.
Die zijn er dus wel al?
Die zijn er allemaal,
wat,
ja.
Wat zijn dat? Vanuit katholieke kerken of wat zijn dat dan?
Er zijn heel veel verschillende kerken. Er zijn katholieke kerken, anglicaanse kerken, er zijn reformatorische kerken.
Maar hebben die wel de Bijbel dan?
Ze hebben de Bijbel, ja. Maar in de praktijk is het vooral heel veel zang. Echt een uur zingen of zo. En dan afhankelijk van wie je volgaat, ja, is er een bepaalde preek. Soms is dat Bijbels en soms gaat dat heel andere kanten op. En dan wordt er weer veel gezongen en dan gaan de mensen naar huis. Ja, dus het heeft heel andere accenten dan bij ons. Ja, dus wij proberen door middel van dat leesmateriaal ook daar steeds input in te geven. We hoeven het niet zelf te doen, maar geef dat materiaal, maar geef die trainingen maar. En dan vertrouwen we erop dat God dat op zijn eigen manier zal gaan gebruiken. Nou, ik zei net, we zijn met z'n drieën, maar gelukkig hebben we wel mensen in Betouwken die ons helpen met het in elkaar zetten van de boekjes en zo. Want er moeten echt duizenden, tienduizenden boekjes per jaar gekopieerd worden en ingebonden en geniet en zo. Dus deze twee dames helpen ons daarbij in de kopieerwinkel. En dit is dus een voorbeeld van zo'n kerkleider die een leestas heeft gekregen. Over Abraham. Ja, blij. Ja, mensen zijn er altijd heel blij mee. Met dit filmpje wil ik ook eigenlijk afsluiten. Dit is een filmpje van een van de kerkkoren. En zij zingen dus het lied, of ze vragen eigenlijk door middel van het lied, heeft u zich toegewijd om het evangelie overal te preken? En dan is het antwoord, ik heb mezelf toegewijd om het evangelie overal te preken. Een aanmoediging om dat wat we weten, al is het nog zo klein, nog zo eenvoudig, door te geven aan de mensen in onze eigen omgeving. Dat is niet alleen een taak die voor mij geldt in Zambia, maar dat is een taak die voor ons allemaal geldt. Naast het gebed natuurlijk, of dat de Heer daar zelf zijn zegen aan verbindt. Hier wil ik het bij laten voor deze middag qua presentatie. Ik weet niet of dat er op dit moment nog dringende vragen zijn of dat we gaan afronden. Ik realiseer me dat ik van alles heb verteld en dat het een heel andere wereld is dan waar we hier in Nederland in leven. Dus misschien zijn er nog vragen. Ja.
U zei, Samuel is 12 keer in Nederland. Hoe groot is die oppervlakte die jullie daar bestrijken?
Ja, wij werken in een regio denk ik van 30 kilometer of zo. Een straal van 30 kilometer, ja.
En er zijn ook wel gebieden denk ik waar helemaal niks te doen is.
Ja, klopt. Ja, ja klopt.
Is dat woestijn of zo? Of,
Bossen eigenlijk. Ja, veel bomen. Ja. Ja, heel veel natuur. Ja, want Zambia is dus zoveel keer groter, maar heeft net zoveel inwoners als Nederland. Dus dat geeft ook wel aan dat het veel dunner bevolkt is. Ja, maar er zijn bij ons in de buurt zoveel dorpjes. Het zijn allemaal zeg maar van oudsher kleine nederzettingen en dat groeit nu allemaal wel. Dus afgelopen jaar waren we ergens, ja, dat was een half uurtje rijden denk ik of zo. En toen legden we uit dat Stefanos dus al een goede 15 of eigenlijk 20 jaar daar werkzaam is. En hun hadden echt zoiets van, ja, maar waarom kom je dan nu pas bij ons? Ja, daar zijn we gewoon echt nog niet aan toegekomen. Er zijn zoveel mensen en zoveel kerken en daar ligt heel veel werk. Ja, ja.
Kom je steeds in dezelfde dorpen terug?
Ja. Ja.
Nieuwe gebieden toch?
Allebei proberen we dat eigenlijk te doen, een beetje een combinatie. Ja, als we ergens geweest zijn en training hebben gegeven, dan proberen we het volgende jaar weer terug te gaan met een ander onderwerp. Maar via komen we ook wel weer in nieuwe gebieden. Ja. Ja. Dus. Ja, ja. Ja, mensen staan er heel erg voor open. Ja, er is echt een. Echt wel een honger naar de waarheid. Ja. En dat heeft er ook wel denk ik mee te maken dat er in de afgelopen jaren het welvaartsevangelie best wel heel erg gegroeid is. En dat mensen eigenlijk nu zoiets hebben van. Ja, ergens wringt dat toch ook of zo. Want mensen blijven arm. Die auto die is beloofd, die komt niet. Dus mensen zijn teleurgesteld en zijn echt op zoek. Ja, maar wat zegt de Bijbel nu echt? En als je niet kan lezen, of je familie kan niet lezen, dan ben je afhankelijk van wat andere mensen jou vertellen. En als die zeggen, dit staat in de Bijbel, ja, dan neem je dat aan voor waarheid. En als er dan iemand anders komt die zegt, nou, maar dat staat in de Bijbel, dan neem je dat aan voor waarheid. Ik weet een voorbeeld van het Bijbelstudiegroepje. Toen waren we op een gegeven moment aangekomen bij de verhalen van Kerst. En toen ging het over de herders. En in de lokale taal is dat Abusa. En Abusa, dat betekent zowel herders als dominees. De toepassing die de dominees in die kerken hadden gemaakt, was dat de dominees de eerste waren die naar de Heer Jezus toe gingen. Dus de dominees waren toch wel echt heel belangrijk. Die waren als eerste, dat waren. Die hadden het gemaakt, zeg maar. Die mochten als eerste bij de Heer Jezus zijn. En toen waren we het Bijbelgedeelte aan het lezen, gewoon het hele verhaal. En toen hadden ze zoiets van, hè, maar de herder, of de dominees waren in het veld, maar waren het dan herders? Ja, het waren herders. Waarom denken jullie dat het dominees zijn? Ja, dat is ons altijd verteld. Dus daarom, ja, dan accepteer je dat. En dan krijgt zo'n verhaal natuurlijk ook een heel andere toepassing. Het waren niet de mensen met een vooraanstaande positie die als eerste naar de Heer Jezus mochten. Het waren juist de gewone mensen. De mensen die 's nachts aan het werk waren. Die waren de eerste. Ja. Dus dat ja, geeft wel iets aan, denk ik, van de nood die er is in Zambia. Dat het belangrijk is om ervoor te bidden. Voor ons als werkers, maar ook voor de mensen die daar de kerken moeten leiden. Voor mensen zoals Wilson en Rut, die de lessen moeten geven en die soms echt met tegenstand te maken hebben. Dus bedankt dat ik hier vanmiddag mocht zijn om dit verhaal te vertellen. Bedankt voor alle vragen en het meeleven en van harte God zegen toegewenst.
Nog
6 maart hoop ik weer terug te gaan. Ja, ik ben net voor de kerst gekomen en 6 maart hoop ik weer terug te gaan. En dan weer tot december, zeg maar, tot de regens weer beginnen. Ja. Ja, het is een heel, heel andere wereld. Echt heel anders. Ja, dank u wel.
Die Bijbels, is dat in de Staten vertaald?
Nou, nee. Nee, er is een Bijbelgenootschap in Zambia die de vertaling beheert. En dat is zo'n 100 jaar geleden gedaan door mensen die toen missionair werk daar deden. Dus de vertaling is echt nog heel jong. Zeg 100 jaar oud. Ja, En dan zie je dus dat in 100 jaar de taal al zo veranderd is dat mensen het nu eigenlijk heel moeilijk vinden om te begrijpen. Dat wij dus een boekje moeten gaan maken om al die woorden uit te gaan leggen. Dus taal is ook iets wat constant in ontwikkeling is. En wat best heel moeilijk is voor de mensen daar. Vooral als je niet gewend bent om te lezen. Ik moet het hierbij laten. Helaas. Mochten er nog vragen zijn, dan kan u me natuurlijk altijd na afloop even aanspreken.
Heel hartelijk bedankt. Ik ben met veel aandacht naar je geluisterd. En ik loop even naar je toe om je enige onkostenvergoeding te overhandigen. Ik heb begrepen dat ik geen psalm mag opgeven, maar dat u dat gaat doen. Dus ik ben heel benieuwd wat u wilt laten zingen.
Ja. Het is geworden Psalm 119, waarvan het 19e vers, dat wil de toezinger verwijzen. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat hij weet uw woorden mogen bewaren, dat uw geest hem ware wijsheid leert, zijn oog verricht, de nevels God die klaren, dat zijn ziel de wonderen ziet en eert, die in uw wet al op zich openbaren. 119, vers 9. Samen de Heere danken. Dank u wel, Heere, dat uw woord overal uit mag gaan en dat u daarvoor mensen wil gebruiken. En al is dan misschien maar een druppel op de gloeiende plaat, toch mag die druppel er zijn en wilt u het zegenen, Heere. En ook Irene zegen op de plaats waar u haar gesteld hebt. En ook dat werk vruchten laten voortbrengen. En dat u ook daar blinkende verschijnen zult. Heere, gedenken ieder van ons. Wil ons zo weer veilig thuis brengen. En ze gedenken die alleen thuiskomen. gedenk aan een ieder van ons en u weet waar nood is en zorg. En wilt u ook Irene dan op 6 maart weer veilig doen aankomen op de plaats waar ze u dienen mag. Heere, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dank u voor alles wat u gaf. En wilt u zelf uw kerk bouwen en schenken rechte predikers en getrouwe dienaren, alles om Jezus wil alleen. Amen. Hartelijk dank voor uw komst. Alle wel thuis. Ik ga er nu vandoor. Daar staat nog een winkel waar u nog de nodige producten kunt aanschaffen. En ik hoop u zaterdag weer allemaal te ontmoeten. Er komt hier nog een belangrijke mededeling.
Ik heb begrepen dat de werkgroep van Montfort een hele mooie actie heeft. Er is ettersoep te bestellen en worst, geloof ik. Ik weet het zelf niet. Grillworst. Dat kan deze week nog. Dus mocht u zin in hebben in iets lekkers, dan kunt u hier op de verkooptafel een lijst invullen. En dan weet ik niet precies hoe, maar dan komt het goed. Ja? Bedankt.